Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen, Guus.
Hi, Chris.
Op onze woensdagmiddag 28 maart. En hartelijk gefeliciteerd.
Oh, dankjewel. Waarmee?
Het is de 50ste, jongen. Dit is onze 50ste presidential podcast.
Oh.
Ja. Ja.
Ik ben er stil van. Ik heb het niet geteld.
Oké, nou ja, als dat maar overgaat, dat stil zijn. Er is weer genoeg gebeurd. Van Stormy Daniels, die eindelijk vertelde wat iedereen inmiddels al wist. Namelijk dat ze het gedaan heeft met Trump. Tot John Bolton, een van de meest agressieve denkers over het buitenland in Amerika, die de nieuwe nationale veiligheidsadviseur wordt. Tot honderdduizenden Amerikanen die de straat op gingen voor strenger wapenbeleid. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met iets anders. Iets dat hier in Nederland het nieuws helemaal niet heeft gehaald. Maar volgens mij bij jou best veel invloed heeft of zou kunnen gaan hebben. De Omnibus Bill die de president afgelopen vrijdag getekend heeft. Vertel even, wat is dat voor wet?
Nou ja, we zitten weer in een fase waarin de overheid geld tekort komt om een begroting te kunnen maken. Er dreigt weer opnieuw voor de zoveelste keer een zogeheten shutdown, een sluiting van de federale overheid, omdat het geld op was.
Ja.
Nu hebben de Democraten en Republikeinen in het congres een begroting geschreven van $1,3 biljoen.
Doe maar.
Waarin een heleboel wensen van eigenlijk beide partijen wordt tegemoet gekomen. Het is echt een beetje een ouderwetse, klassieke compromisbegroting, zou je kunnen zeggen. Met vooral heel erg veel geld.
Ja.
Dat gaat naar defensie. Nou, dat vinden de Republikeinen fijn. Dat gaat naar infrastructuur. Dat gaat naar zelfs naar zorg. Naar een heleboel verschillende deelterreinen. Nou, een enorme bill. Het was duizenden pagina's groot. Hij lag er op donderdagavond, geloof ik, ging het congres ermee akkoord.
Ja.
En vervolgens dreigde Trump op vrijdagochtend met een veto tegen deze wet. Want hij zei van dit is oud Washington, dit is niet zoals het moet. Dit is veel te verkwistend. We hebben de begroting niet eens kunnen lezen. Dus hij dreigde met een veto, ook omdat het niet een goed genoeg, de deal was niet goed genoeg voor de Republikeinen, zei hij.
Ja.
Maar het interessante was dat het congres was al lang mee akkoord gegaan, dus er viel niks meer te onderhandelen. Ze waren ook allemaal de stad al uitgevlogen. Dus als hij dat veto had doorgezet, het was een beetje een raar drukmiddel, omdat hij niemand meer mee onder druk kon zetten. Hij kon alleen die begroting tegenhouden. Dat had betekend dat we die vrijdag meteen na middernacht een nieuwe shutdown hadden gehad.
Ja.
Nou, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Hij heeft het getekend met een lang gezicht. En hij heeft erbij gezegd, dit is eens, maar nooit meer. Dus de hele move van Trump was vreemd, gek. Tegelijkertijd kun je ook enige sympathie voor hem opbrengen. Want het is natuurlijk wel krankzinnig dat senatoren stemmen voor een begroting die ze nauwelijks natuurlijk hebben kunnen inzien.
Nee.
En daar staan hele vergaande dingen in. Dus het is wel zo dat Trump in die zin natuurlijk wel de vinger op de zere plek legt. Washington werkt op zo'n manier. Hè? Het werkt in goed vertrouwen en het werkt. De bureaucratie dendert gewoon maar door.
Ja.
Maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel iets voor te zeggen. Het is gek dat het zomaar kan.
Ja, maar aan de andere kant, het was volgens mij in zoverre wel bijzonder dat Washington heeft voor een hele lange tijd en ook op allerlei terreinen helemaal niet zo gewerkt natuurlijk. Hè? Dit was als je die bill, ik heb ook niet alle 2000 pagina's gelezen, maar als je gaat bekijken, er zitten voor de Democraten ook veel dingen in. Hè? Er worden ook dingen, de echt republikeinse wensen tegengehouden. Er zitten best veel sociale programma's in voor daklozen. En vooral ook, wat er niet in zit, is het financieren van de muur. En dat zat Trump met name ook hoog, want het was wel een beetje een rare vertoning vrijdag. Die ondertekeningsceremonie waar die toch betrekkelijk luidkeels liet weten dat hij het pardonnez le mot, een kutwet vond. En dat hij nooit meer zoiets verschrikkelijks ging tekenen. Wat zegt dit eigenlijk over de verhouding inmiddels tussen de president en het congres? En met name ook zijn eigen partijleden daar. Werken die dan inmiddels totaal langs elkaar heen?
Nou, daar zit natuurlijk wel een beetje de pijn. En ook wel de frustratie van leiders als Mitch McConnell en Paul Ryan. Op dit moment is er natuurlijk niet een sprake van een eenheid. Er is sprake van een president met een kleine administratie om zich heen. Een kleine regering om zich heen. Een kabinet, adviseurs, noem maar op. En je hebt de Republikeinen in het congres die min of meer hun eigen koers varen. En tegelijkertijd ook bijna niet meer los kunnen komen van de president. Dus als Trump iets wil, weet hij die partij zo te smeden en zo onder druk te zetten dat zij zich nog altijd voegen naar zijn wensen. Maar er is natuurlijk al lang geen sprake meer van, als die er ooit al is geweest hoor, maar over van echte samenwerking.
Nee.
Dus in die zin is het ook wel. Kijk, november komt eraan, hè? Dat duurt niet meer zo heel erg lang.
Nee, de verkiezingen.
Dan zijn die tussentijdse verkiezingen. Dan is er een heel gereden kans dat het Huis van Afgevaardigden in democratische handen gaat vallen.
Ja.
Er zijn heel veel scenario's denkbaar waarin de Republikeinen hun meerderheid, die op dit moment niet eens zo heel erg groot is, gaan verliezen. Kijk maar naar al die tussentijdse zeteltjes hier en daar die ze al verliezen.
Onlangs Pennsylvania, in een district wat echt 20% winst voor Trump was bij de laatste verkiezingen, ging naar een democraat.
Ja.
Nipt, maar toch.
Precies. Precies. En de Republikeinen hebben heel lang gedacht, we moeten. Trump is populair, zeker in de eigen achterban. Trump is natuurlijk heel is een kracht waar je niet omheen kan. Dus tot nu toe is de tactiek altijd geweest, we omarmen Trump hoe erg we het ook vinden. Maar ik ben wel benieuwd of die calculatie verandert, want dit wordt een heel erg lastige als Trump zo zijn populariteit rond de 40% blijft, wat niet hoog is. Als hij dus lang niet meer zo van goud is gemaakt als we altijd dachten. Kijk maar inderdaad naar die verkiezing in Pennsylvania. Die man daar, die Rick Saccone heette, die deed echt niets verkeerd. Die omarmde Trump, zoals bijna nooit iemand eerder Trump omarmd had.
Mm.
Dus daar lag het niet aan. Maar toch verloor hij die verkiezing.
Ja.
Dat wordt denk ik het grote dilemma nu voor de Republikeinen.
Ja.
Gaan we nog de Trump-agenda uitvoeren of gaan we onze eigen koers varen? En ik vermoed dat wat je nu al zag bij die omnibusbill een teken aan de wand is dat ze dus los gaan komen van Trump. Meer en meer.
Ja, terwijl tegelijkertijd de vraag is of die omnibusbill daar dan een verstandige zet in was. Want ik zag ook allemaal kritiek, met name uit de hoek van Trump, zijn vaste achterban, laten we maar zeggen. Ik zag bijvoorbeeld een Tea Party mevrouw, de oprichtster van Women for Trump, naar aanleiding van het feit dat hij deze wet toch getekend had, zeggen, nu ben ik er helemaal klaar mee. Hij krijgt niks voor elkaar en dit is allemaal weer big spending, big government en ik sta niet meer achter Trump. Dus juist met deze omnibusbill en het feit dat hij die getekend heeft, lijkt hij ook zijn eigen aanhang een beetje kwijt te raken.
Ja, dat wordt nu het lastige natuurlijk. Want hij moet aan de ene kant ook weer wat toegeven en hij moet gewoon wetten tekenen. Daar is een president ook uiteindelijk voor. Dus hij moet dat soort dingen doen en tegelijkertijd wil hij natuurlijk zijn authentieke geluid bewaren. Dus wil hij laten zien van ik ben nog altijd dezelfde Trump. Maar je ziet inderdaad, kijk, dat is ook altijd een beetje ketelmuziek hoor. Want die Ann Coulter, dat is een bekende rechtse opiniemaker die ooit het boek schreef In Trump We Trust.
Zeker.
Dan weet je ongeveer hoe zij over Trump denkt. Die begon dan ook over impeachment te twitteren en zo. Dus er is heel veel, er ontstaat heel veel woede en heel veel verzet. Van Trump is onze Trump niet meer.
Ja,
uiteindelijk wel, omdat die harde kern blijkt toch wel elke keer weer in het gelid te vallen. Dus ik denk niet dat echt heel erg door gaat zetten. Maar goed, er zit natuurlijk wel in zekere zin, er zit wel iets in dat veel Republikeinse hardliners en echte, zeg maar de Trumpisten van de Republikeinen vinden dat hij te weinig zijn echte kleuren laat zien en te veel de bureaucratische kant op gaat. En dat is een probleem wat we natuurlijk al heel vaak zagen. De kritiek is ook weer, hij bereikt te weinig, hij tekent te weinig. We hebben alleen maar die belastingwet gehad en dat was het.
Ja. Ja.
Dus in die zin is het gewoon lastig. Ook omdat iedereen wel aanvoelt, die muur, dat is allemaal, we hebben al die prototypes nu bekeken en we hebben alle rumoer erover gehoord. Maar die muur gaat er natuurlijk nooit komen.
Nee. Oké, okay, over Women for Trump gesproken. Daar was ze dan eindelijk zondagavond tegenover Anderson Cooper in 60 Minutes. Om nu definitief haar hele affaire met Donald Trump tot in alle gory details uit de doeken te doen. Stephanie Clifford alias Stormy Daniels. Zat je op het puntje van je stoel, Guus?
Nou, nee, niet echt. Eigenlijk alles wat ze zei wisten we wel zo'n beetje. Ze heeft ooit een interview in 2011, meen ik, gegeven. Aan een blad dat heet In Touch. En daar heeft ze dat heeft nooit gepubliceerd. Ja, precies. Maar het is altijd een beetje onder de radar gebleven. Maar het is wel gelekt later, dat interview. Ja. En daar staan vrijwel alle details die ze nu noemde. Het kijken naar een haaien-documentaire samen. De manier waarop ze elkaar ontmoet hadden. Dat hij had gezegd dat ze op zijn dochter leek. Allemaal dat soort dingen. Dat wisten we eigenlijk allemaal al. Dat was al algemeen bekend. Tegelijkertijd geeft het wel een soort, vond ik tenminste, een soort inzicht in een wereld die toch een beetje ver weg van ons staat of zo. Een wereld van de gala's waar dus kennelijk waar Trump zich jarenlang thuis voelde. Mm-hmm. En waar hij zich bewoog. Een soort van celebrity wereldje. En in die zin vond ik het wel weer interessant. Maar je moet wel twee dingen los van elkaar zien. Dat is deze kwestie. De beschuldiging dat hij dus vlak nadat zijn zoon geboren was, een affaire begon met deze mevrouw. En zeg maar de politieke kant ervan of zo. Dus, en dan kom je al heel gauw op het verhaal. Namelijk het echte verhaal. Dat is dat dit verhaal
het
is
toegedekt. Het zwijggeld. Ja. Ja.
Er is zwijggeld betaald. En dat is niet zomaar op een dag betaald, maar dat is betaald
vlak voor de verkiezingen.
Een paar weken voor de verkiezingen. Ja. En dat is niet door Trump zelf betaald, maar dat is door zijn advocaat betaald.
Ja.
Die dat heeft gedaan met, die heeft een contract opgesteld en die heeft brieven verstuurd. Allemaal namens de Trump Organization. En de beschuldiging die de advocaat van deze Stormy Daniels nu uit... En daar is volgens sommige deskundigen wat voor te zeggen, is dat dit een schending is van de wet op de campagnefinanciering.
Ja.
Namelijk, je mag niet met campagnegeld dit soort privé klusjes klaren.
Nee.
Dus daar zit, denk ik, daar zit het echte verhaal. Daar zit natuurlijk, dat kan nog wel echt misgaan. Wat als Robert Mueller in dat Ruslandonderzoek denkt van, hey, dit wordt interessant.
Nou ja, precies.
Laat ik hier eens naar kijken.
Ja, precies. Want ik heb het idee dat hele verhaal over één keer met die mevrouw. En zelfs als er, want dat blijkt nu toch wel dat er veel meer vrouwen zijn waarmee die het dan misschien één of meerdere keren gedaan heeft. Dat glijdt een beetje van hem af als water van een eend. Maar die Michael Cohen, die advocaat en dat zwijggeld. Je zegt het al, hè? Dat kan bij elkaar komen op een lelijke manier met dat Rusland-onderzoek. De theorie is volgens mij, als Robert Mueller denkt, hey, wacht even, als die Cohen daar iets strafbaars heeft gedaan door dat zwijggeld te betalen, dat is dan een illegale campagnedonatie, dan kan ik met hem misschien hetzelfde doen als met Manafort, namelijk zeggen, je bent strafbaar op allerlei dingen die verder niks met die Trump-campagne te maken hebben, maar... Daar kan je misschien op een nette manier onderuit komen als je nu mee gaat werken en alles gaat vertellen. En deze Michael Cohen, die advocaat, is ook nauw betrokken geweest bij de plannen voor een Trump Tower in Moskou. Dus daar zit het gevaar voor Trump, hè?
Nou ja, precies. Die Cohen wordt opeens een heel groot probleem voor Trump. Hij was altijd een beetje de fixer van Trump. En stond vooral bekend om zijn zogeheten bully-brieven naar journalisten en andere mensen die dreigden iets naars over Trump te vertellen. Die dreigden daar dan meteen met een proces. Maar dit wordt natuurlijk wel een heel groot probleem. Ik ben trouwens wel benieuwd of Mueller deze kant op wil gaan. Want Kijk, de vorige openbare aanklager die zo'n dergelijk onderzoek deed, dat was Kenneth Starr in de jaren 90.
Ja, Lewinsky.
Die begon met een onderzoek naar Whitewater. Dat ging over geld en dat ging over transacties. Is er misschien iets illegaals gebeurd? En het eindigde met de jurk van Monica Lewinsky.
Ja.
Die gênante getuigenis van Bill Clinton met de definitie van wat seks is. Dat Starr-onderzoek... ontspoorde daardoor ook een klein beetje. En ik vraag me af of Mueller die kant op wil gaan. Ik vind het wel interessant. Ik zou in die zin wel meer van hem ook willen weten. Of meer van zijn team willen weten. Van, durven ze dat aan? Durven ze een kwestie die gaat over Rusland? Die gaat over wat is er tijdens die verkiezingen precies gebeurd? Durven ze die om te buigen naar in feite de nasleep van een sekskwestie? Ja. En daar, ja, dat weet ik op dit moment niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat Mueller denkt, ik moet hier wegblijven. Ja. Ik hou me alleen maar bezig met puur de onderzoeksvraag die ik nu heb liggen. En ik laat dit even liggen.
Ja, we weten het niet. Omdat van de kant van Robert Mueller, hè, na het laatste wat er van hem gekomen is, was die aanklacht tegen 13 Russische operators die via allerlei valse accounts de verkiezing hebben beïnvloed. Daarna hebben we van hem nooit meer wat gehoord. Hè. Het is best stil aan die kant.
Ja, hij plaatst af en toe inderdaad strategisch bommetjes, lijkt het wel. Meestal ook op vrijdagmiddag. Dan is er weer een nieuwe aanklacht of dan is er weer een nieuwe mededeling waardoor alles weer op scherp staat. Ik heb de indruk dat hij dat heel gedecideerd en strategisch doet en dat hij dat aan het opbouwen is naar een zekere climax. Maar dat hij ook heel veel kaarten op de borst houdt. Heel veel dingen namelijk die naar buiten komen. En daar moet je dat team toch wel krediet voor geven, vind ik. Die zijn al weken, soms maanden geleden aan het licht gekomen of afgesproken. Dus aanklachten bijvoorbeeld. Of mededelingen over wie geflipt was, wie mee gaat werken met dat onderzoek. Dat zijn vaak dingen die 2 maanden nadat ze geregeld zijn opeens naar buiten komen. En al die tijd gewoon onder de pet zijn gehouden. Dus, ja. En we weten nu heel veel niet wat er al wel gaande is in dat Mueller-onderzoek. En dat maakt het ook zo boeiend. Die man heeft volkomen controle over dat onderzoek. Er lekt echt nooit iets. Er is totale radiostilte. Ja. En iedere keer loopt iedereen, die ze zo goed zegt ze zijn ingevoerd, loopt altijd een paar maanden achter. Ja. Dus wie weet waar we nu al zijn.
Ja. Nee, dat weten we inderdaad niet. Hij is er in ieder geval nog wel, Robert Mueller. Dat is de afgelopen weken ook wel een beetje twijfelachtig geweest hoe lang dat nog zou duren. Omdat Trump zelf begon te zinspelen op weer een einde aan het onderzoek. Zijn advocaat toen nog, John Dowd, zei dat ook. Mueller moet ophouden. Een paar dagen later was John Dowd weg als advocaat. Omdat hij zei, Trump luistert nooit naar me. Wat is daar gebeurd?
Ja, het lastige in dat team van advocaten is, er is ook heel veel meningsverschil over de koers. En je hebt die John Dowd, je hebt een andere advocaat die heet Ty Cobb. Die twee zijn het al de hele tijd niet met elkaar eens. Waarbij de een vindt van je moet powerplay spelen. De ander zegt nee, je moet een beetje meewerken, je moet een beetje schikken. Die twee zijn het al niet eens. Trump is ontevreden naar verluid over zijn advocaten, omdat hij het gevoel heeft dat ze geen greep hebben op de materie en ze ook bijna intellectueel niet op kunnen tegen de vijand, zoals hij dat ziet, die voor hem staat, namelijk Robert Mueller en een ontzaglijk team inmiddels aan onderzoekers. Je moet je voorstellen, die advocaten van Trump, klinkt onaardig, maar het zijn wel een beetje amateurs op Michael Cohen na. Ze zijn ooit afgeluisterd toen ze in een restaurant gewoon openlijk de hele Ruslandse strategie zaten te bespreken.
Ja.
Ze hebben bizarre media optredens. Ze bemoeien zich met dingen waar ze zich helemaal buiten moeten houden. Ze zijn het onderling oneens en venten dat ook nog eens uit in de pers. Het is bijna slapstick als je ernaar kijkt. En Trump lijkt ook op heel veel gedachten te hinken, want hij wil zijn team nu aanvullen met een beetje uit de reality-wereld, zeg maar. Dus mensen die veel op televisie zijn of mensen die...
Hij had iemand op het oog die Dowd zou opvolgen. Dat is een man die heel veel op Fox News is.
Genova.
Maar dat is ook weer niet doorgegaan. Het verhaal gaat ook dat hij eigenlijk geen advocaten kan vinden die nog zijn klus willen opknappen.
Nee, willen inderdaad en soms ook niet kunnen. Want een heleboel hebben indirect toch iets te maken met dat Rusland-onderzoek. En dan zijn ze partijen en dan mag het ook niet. Dus bijvoorbeeld een van de beroemdste advocaten van Amerika, Olson, die ooit Bush versus Gore deed. Zeg maar die beroemde zaak in Florida, die in feite besliste wie er president van Amerika werd. Ja, dat is ongeveer de beroemdste advocaat van Amerika. Die is gepolst en die kan niet. Want die zit via allerlei andere banden zit hij weer vast aan, aan dat Ruslandonderzoek. Hmm. Dus die heeft ook moeten bedanken. Dus het poeltje is ook wel heel erg klein aan het worden. En een heleboel willen inderdaad niet. Want ja, ga maar eens voor Trump werken. Dat zal je nog niet meevallen. En Trump heeft in die zin gelijk. Hij beklaagde zich ergens over: mijn advocaten weten zo weinig. Daar zit natuurlijk wel wat in. Want een heleboel zijn pas laat aangetrokken. Of moet er ook maar net erin duiken waar dit onderzoek staat. En wat de kansen zijn, et cetera. Dus het advocatenteam is een heel groot probleem voor Trump, denk ik, op dit moment. En misschien wel zijn grootste.
Ja. Ja, nou ja, dat ontslag van Dowd was er één. Er waren meer ontslagen de afgelopen 2 weken. Het vertrek van de nationale veiligheidsadviseur, McMaster, werd al een tijdje onofficieel aangekondigd. En hij is nu vervangen door John Bolton. Een man die alles heeft voorgesteld om Iran te bombarderen in plaats van een nucleair akkoord te sluiten. En die ook wat Noord-Korea betreft meer in oorlog lijkt te zien dan in praten. Wat betekent zijn aanstelling anderhalve maand voordat Trump toch gaat praten met Kim Jong-un? Hoe wordt daar in Amerika tegenaan gekeken?
Als dat nog doorgaat, hè?
Dat weten we natuurlijk ook niet.
Afvragen. Nee. Het is lastig. De manier waarop het hier heel erg geduid wordt is: Trump komt in de boezem van de haviken, omdat hij al zijn andere adviseurs één voor één heeft afgestoten.
Ja.
Hij heeft zich natuurlijk ooit omringd met mensen die hij om wat voor reden ook vaak bewonderde om hun eigenzinnigheid. En Herbert McMaster, die net is ontslagen, kan je veel van zeggen, maar eigenzinnig was die. Want het was een luitenant-generaal die bekend stond om het feit dat hij altijd zijn superieuren tegensprak. En met name politici, daar hoeven ze helemaal niks van hebben. Hm. Echt een beetje, in die zin, een Trump-type in het leger. Een heleboel van dit soort mensen. Rex Tillerson was ook een vrij autonoom opererend iemand. CEO, miljardair. Iemand die waar Trump het zeg maar in theorie mee zou kunnen vinden.
Ja, alleen spraken ze Trump ook tegen. Daar had hij niet op gerekend.
Ja, dat was een beetje lastig. Ja. Ja, en Tillerson sprak helemaal niet. Maar die was vooral heel erg stil. Maar de anderen zeker. En waar al die mensen zijn eigenlijk één voor één allemaal vertrokken. Want dat werkt natuurlijk helemaal niet. Wat er dan overblijft en wat er dan vervolgens nog wel overeind staat, dat zijn onder meer dus Mike Pompeo en John Bolton, echte klassieke haviken. Ik zou Bolton niet echt een neocon willen noemen, omdat ik heb hem nog nooit gehoord praten over het verspreiden van democratie door middel van oorlog of zo.
Iets, het is wel iets America first, maar dan met een ijzeren vuist, ja.
Ja, het is precies. Ja. Je kunt hem niet helemaal in de Wolfowitz-achtige wereld zien. Nee. Hij is, wat dat betreft, hij is veel meer gewoon een man van rammen maar op.
Ja.
Die man is, die loopt natuurlijk ook al jaren mee in het Washingtonse conservatieve circuit. Ik zag hem onlangs nog spreken op CPAC, het grootste conservatieve congres in Amerika. En daar kreeg hij ook weer een daverend applaus. Want er werd natuurlijk weer hel en verdoemenis gedreigd, met name om China. En dat China ook niet alleen economisch, maar ook militair een grote bedreiging wordt. En daar moest Amerika zich ook tegen bewapenen en op voorbereiden. Door onder meer het leger veel aanweziger in Zuidoost-Azië te maken. Zo'n man is dat. Maar nu moet ik nog even terugkomen op wat ik net als eerste zei. Ja. Namelijk, is dit een teken dat Trump nu de havikant op gaat? Of dat hij nu naar de conservatieven gaat luisteren? Ik denk dat het veel meer is dat hij een eenling is geworden. En dat dit mensen zijn die min of meer toevallig daar op die plekken komen. En ik denk dat dit vooral aantoont dat hij geen echte bondgenoten meer heeft. Of geen echte adviseurs meer heeft. Ik denk dat het nu toch een beetje all by myself is.
Oké, dat gebeurt er aan die kant. Aan de andere kant, en dat gebeurt dus ook allemaal in dit jaar, in de aanloop naar die midtermverkiezingen van november, gingen honderdduizenden Amerikanen de straat op voor strengere wapenwetgeving. Na aanleiding van de aanslag in Parkland, de scholieren die dat vuurtje brandend houden. Er komt ook aan de republikeinse kant, blijkt uit alle peilingen, steeds meer steun voor strengere wapenwetgeving. Goed, daar is veel over bericht, over die demonstraties. Erg indrukwekkend. Is dat onderdeel van een groter momentum dat ook echt, wat je daarnet zei, de kans dat de Democraten in het najaar het congres terug gaan veroveren, of in ieder geval het Huis van Afgevaardigden, is dit onderdeel van een groter momentum dat jij aan die kant van het spectrum ziet ontstaan?
Ja en nee. Maar ik denk ja, omdat, omdat het enthousiasme onder progressieven om iets te doen heel erg groot is geworden. Het is bijna demonstratie had bijna Women's March-achtige proporties. Het was echt niet alleen in Washington, maar overal in Amerika gingen mensen de straat op. En was er met name ook de geestdrift heel erg terug, die we ook de dag na de inauguratie zagen op die Women's March. Met mensen met zelfgemaakte borden, die elkaar t-shirts toewierpen en die in vrolijkheid en euforie eigenlijk deze demonstratie hielden. Tegelijkertijd denk ik, die mars liet ook wel iets anders zien. Namelijk dat progressief Amerika, of hoe je het maar wil noemen, links Amerika, democratisch Amerika, Trump-hatend Amerika, heel erg op zoek is naar leiderschap. Er is niet een oppositieleider op dit moment. Er is niet een voorman, voorvrouw die kan zeggen, en dit is het alternatief, en zo gaan we het wel doen. En diegene is er niet, zeker niet in Washington.
Nee.
En dat betekent dat mensen dus zich vastklampen aan iedereen die maar langskomt en die wel een inspirerend verhaal heeft. En dat zijn in dit geval
die scholieren.
Zijn dat tieners. Het zijn scholieren. De minderjarigen die vaak nog niet eens mogen stemmen of in november voor het eerst. Dus die mensen die ook maar net komen kijken, die worden op hun schild gehezen. Omdat Amerika, zeg maar, alles wat niet achter Trump aanloopt, heel erg zoekt naar inspiratie en naar een nieuwe stem en een tegenstem.
En wat is daar, is daar dan, laat ik zeggen, voor de Democratische Partij het probleem? Waarom neemt die geen leiding? Gaat dat over het feit dat ze in die spagaat zitten, dat ze aan de ene kant de verkiezingen verloren hebben in staten als Wisconsin, waar ze dus hun traditionele blanke blue-collar achterban zijn kwijtgeraakt? Een achterban die over het algemeen helemaal niet zo tegen wapenbezit is. En dat dit grote momentum helemaal aan de andere kant zit, in de grote steden en aan de kusten. Is dat een spagaat waar ze gewoon niet van weten hoe ze daarmee om moeten gaan? Is dat het grote probleem?
Ja, dat is een ontzaglijk probleem waar ze echt geen antwoord op hebben. Het is niet zo dat dat betekent dat ze daardoor geen leiders kunnen aanwijzen of dat er geen koers is. Maar het is natuurlijk wel een blijvend probleem en een blijvend debat in de Democratische Partij. Voor wie willen wij er uiteindelijk zijn? Zijn wij er alleen maar voor de millennials, de hoger opgeleide, de stedelingen, mensen die de internationale wereldorde omarmen, mensen die immigrant zijn of kinderen van immigrant en die daar de meerwaarde van zien? Of inderdaad zijn we er ook nog altijd voor de fabrieksarbeider in Wisconsin? Dat debat is nog steeds gaande. Die verkiezingen in Pennsylvania, die we net even kort noemden, waar de Democraten sensationeel genoeg echt in een knalrood district wonnen van de Republikeinen. Dat liet wel zien dat het wel degelijk mogelijk is om zo'n coalitie te smeden. Want dat was nou typisch een zeldzaam voorbeeld van een enorme samenwerking tussen jongeren, migranten, hoogopgeleide, vrouwen ook niet te vergeten. En heel duidelijk de suburbane kiezers, de witte, medium opgeleide, de hardwerkende burger van Pennsylvania, die toch eigenlijk een beetje de ruggengraat van Trump's succes is geweest. Dus het is wel degelijk mogelijk. Het was niet eens zo'n hele inspirerende kandidaat die de Democrat die daar meedeed. Maar het is dus wel degelijk mogelijk om die te verenigen. Maar op dit moment ontbreekt het aan een stem of aan een agenda of zo. En die is er op dit moment niet. En je kan het ook niet verwachten van Nancy Pelosi of van Elizabeth Warren of zelfs Bernie Sanders, geen echte democraat, maar goed. Die mensen zijn natuurlijk ook over het algemeen oud en hebben ook niet een per se verenigende boodschap. Maar het is natuurlijk op een gegeven moment wel tijd dat die er komt. En dat er ook een tegenagenda komt, want die is op dit moment helemaal niet.
En jij ziet nog niemand langzamerhand aan de horizon verschijnen?
Eigenlijk niet. Nee, ik zit er heel vaak over na te denken. Dan laat je al die senatoren nog eens even langsgaan. En dan denk je, zo Kamala Harris is misschien interessant. Of wie weet Cory Booker uit New Jersey. Of Joe Kennedy, die laatst een redelijk goed ontvangen tegen State of the Union hield. Er zijn wel degelijk natuurlijk talentvolle politici of mensen die een interessant verhaal hebben. Maar ik zie op dit moment niet ik zie die persoon op dit moment niet ontstaan. En dan krijg je dus dat geroddel over Oprah Winfrey of over Mark Zuckerberg. Nou ja, in zijn pre-fase, zeg maar, toen hij nog niet zo omstreden was als inmiddels. Nee. Maar omdat mensen dan maar denken, dan maar een celebrity.
Ja, nou ja, ik zag zelfs een opiniepoll waarin Stormy Daniels het nu van Trump zou winnen als er verkiezingen zouden zijn.
Maar moest ze dan niet alleen onder haar... Moest ze onder Stephanie Clifford meedoen.
Moest ze onder haar eigenaar meedoen. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, je weet het nooit. Er zijn al meer gekke dingen gebeurd. In ieder geval zijn wij er over 2 weken weer, Guus. Dank je wel.
Goed zo, dank je.